Goedemorgen. Goed om opnieuw weer in uw midden te mogen zijn. Tenminste, ik geniet ervan. Ik hoop dat het wederzijds is. En anders nog een drie kwartier of zo. Ik wil vanmorgen graag met u gelezen uit een van de kleine profeten. Dat is de profeet Habakuk. Soms wat lastig te vinden. Als u een herziende statenvertaling hebt, dan is het pagina 1484. Ah, dat is gewoon zo. Elke herziende statenvertaling heeft dezelfde pagina indeling. Super. De drie kwartier zijn nog niet om. Habakuk, ik lees vanaf het eerste hoofdstuk, het eerste vers. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht, en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelfs drijft hij de spot met koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken, zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Bent u niet van oudsher de Heere? Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein voor ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer u een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Er wordt niet zo heel vaak gesproken over Habakuk, ik weet het. Het is ook een heel bijzonder boek, omdat het eigenlijk anders is dan elk ander boek. Wat je hier ook eigenlijk hebt gelezen is dat zeker het eerste hoofdstuk een dialoog is met God. Dat Habakuk eigenlijk in gesprek zou gaan met God. Hij heeft heel veel moeite en heeft heel veel zorgen over de dingen die hij ziet. En Dan zie je ook na een paar versen dat God hem daarover gaat antwoorden. Maar eigenlijk het bijzonderste van het boek Habakkuk, dat vind ik gewoon wanneer je begint met het eerste vers, of het tweede vers. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet, roep ik tot uw geweld en verlost u niet. En als je dan ziet hoe hoofdstuk 3 gaat eindigen, dan staat er in vers 17, hoofdstuk 3 vers 17, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdreven zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogte. Nou, ik ben liever bij hoofdstuk 3 vers 17 dan bij hoofdstuk 1 vers 1. En toch moeten we heel eerlijk zeggen dat hoofdstuk 1 vers 1 ons niet altijd vreemd is. Ik moest er vanmorgen aan denken, ik weet niet meer hoe het lied heet, maar wanneer wij bidden hoort hij. Nou, Habakkuk is er niet helemaal mee eens. Oh, hij hoort misschien wel, maar hij luistert niet altijd in de zin dat hij ver hoort zoals wij dat graag willen. We zien dan ook dat Habakkuk helemaal niet vreugdevol door het leven heen gaat. En zeer waarschijnlijk is hij ook gewoon boer en heeft hij al problemen gehad met de Assyriërs die voor de Babyloniërs, de Chaldeeën, uitgaan. Misschien is zijn boerderij ook wel platgebrand en zegt van Heer, we hebben zo lang gebeden om bescherming en u hebt het niet gegeven. Maar toch is dat ook niet de last waar Habakkuk mee zit. Habakkuk ziet dingen om zich heen gebeuren die niet koosjes zijn, die niet goed zijn, die niet juist zijn. En natuurlijk is het heel gemakkelijk om te zeggen van ja, Habakkuk ziet dingen en anderzijds zou ons de vraag misschien ook eens moeten gaan stellen van hoe ziet de Heer Jezus naar ons vandaag? Ik bedoel, Habakkuk heeft er last van en ik kan me dat heel goed voorstellen. En zeker wanneer je wat bij een gemeente betrokken bent. Nou, de meeste van hen die echt bij een gemeente betrokken zijn, die kennen wel eens slapeloze nachten. Denk ik. Dat is mijn ervaring. Dat je soms van dingen wakker kunt liggen en denk je van, Heere, hoe kan dit en hoe kan dat? En dat je met alles, nou, je hebt de hele gemeente 's nachts op bed en dat is druk, dat moet ik je vertellen. Dan is het niet zo aangenaam om 's nachts op bed te zijn en dan word je 's morgens niet wakker. Je stapt van bed af, hons en hons moe en het is helemaal niet veranderd. Dan denk ik wel eens aan Psalm 127. U geeft het uw beminden in de slaap. Nou, dat was dan zo'n nacht niet dat God dat ook is voorbij gegaan. Het gaat dan ook over een ander onderwerp, ik weet het. Maar als de Heer Jezus naar ons als gemeentes zou gaan kijken, ik weet niet hoe uw gemeente functioneert, ik weet hoe het bij ons een klein beetje functioneert, maar dan denk je ook wel eens van als de Heer Jezus dat nou allemaal zou gaan zien, zou hij zich verheugen in de dingen die hij ziet, of zou hij, en dan ben ik heel gevaarlijk bezig, want dan maak ik eigenlijk een figuur van, als mens van de Heer Jezus, en dat mag je eigenlijk niet doen. Maar zou de Heer Jezus dan ook wel denken van, oh, ik denk niet dat de Heer Jezus mens is. Dat punt 1. Maar stel je nou voor dat de Heer Jezus bij ons iets teweeg zou van, weer eentje die de klok in de gaten had. Dat de Heer Jezus iets teweeg zou gaan brengen. Wat zou hij nou het liefst willen veranderen binnen ons als gemeente? Of wat zou in mijn denken het grootste probleem zijn in de gemeente? Dat zijn rare vragen. Want ik ken u niet en ja, bij ons weet ik maar amper wat er gebeurt. Maar wat je vandaag de dag eigenlijk heel vaak ziet, is dat we gemeente zijn op de manier zoals wij denken dat we gemeente moeten zijn. En dat we, neem me niet kwalijk, hem soms zo weinig vragen hoe hij erover denkt om gemeente te zijn. Ik zie dat ook bij ons en ik weet niet hoe het hier is. Wij zijn een gemeente met 100 leden. En dan komen we 1 keer in de 14 dagen bij elkaar om te bidden. En dan halen we die 100 niet. We halen de 50 ook niet. En we halen de 20 ook niet. Toch zeggen we allemaal, we zijn gemeente van hem en willen hem gaan volgen. En we vragen met elkaar hem niet. Begrijpt u? Dat zit ergens een beetje, dat wringt een beetje. En ik zeg, u moet dit gaan doen of u moet dat gaan doen. Als u het niet weet, vraag hem maar. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar eigenlijk bedoel ik dat wel zo. Want als wij geloven dat de Heer Jezus onze God is en dat hij met ons betrokken is en dat hij ons wil leiden en wij weten soms niet hoe we de dingen moeten aanpakken, dan is het denk ik een hele normale vraag om hem die vraag te stellen. Heer, hoe wilt u dat ik hiermee omga? Hoe wilt u dat wij dingen gaan doen? Hoe wilt u dat ik mij ga opstellen tot die en die en die en die? Toch? Habakuk heeft dus last van het gemeente zijn, want hij komt heel veel dingen tegen die voor hem gewoon onbegrijpelijk zijn. Want wat zijn de vragen van Habakuk? Vers 2, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid en ruzie verheft zich. Wauw. Het zijn net mensen. En het probleem is gewoon, op het moment dus dat Habakuk dat ziet, en heeft natuurlijk ook binnen dat volk dingen meegemaakt of gehoord. Het is zo veranderd, hè? Ja, ze zeggen wel, vroeger was alles beter. Nou, vroeger waren er ook overal haken en ogen, dat bent u met me eens. Maar als je kijkt naar wat een Habakuk beleeft, dan is er geweld, dan is er ruzie, er is oneenigheid, er is van alles. En waar zijn dan die hoogtijdagen? Want Israël was toch het volk van God. Israël was het volk waardoor God geroepen is, waardoor God bevrijd is uit Egypte, waardoor God geleid is door die schelsje, waardoor God gebracht is door geleid is door die woestijn, gebracht is in het land Canaan, wiens het land ook gegeven is. En dan denk ik bij mezelf wel eens van, waar zijn de hoogtijdagen van de gemeente? En we weten het wel, openbaringen 1 tot en met 3. Dus dat wij ook dat allemaal zien afzwakken. En u hebt net een hele serie lessen gehad van Theo Niemeyer, heb gehoord. Leven in een tijd van verval. En we zien het gewoon. Dingen vervallen. De hoogtijdagen van Handelingen 2, die zijn voorbij. Dat alles gemeenschappelijk was. Dat er omgekeken werd naar de minderen, dat er voor de armen gezorgd werd. Het waren hoogtijdagen waarin mensen bij elkaar naar huis kwamen, waarin ze samen de Heer Jezus gingen loven en prijzen, en waarin, als het om een bakje koffie ging, nog steeds ging om hem. Het waren andere tijden. En in alle nood en alle moeite zongen ze de Heere lof. Het is vanmorgen gezegd, wij kennen geen vervolging. En we hebben zo'n moeite om lof te zingen. Misschien hebben we wel moeite om lof te zingen, omdat wij eigenlijk niet weten is wat verlorenheid is. En wat het soms ook met vijandschap te maken heeft. Israël zong uit die Schelse weg onder de leiding van Mirjam een gigantisch groot loflied. Hij heeft ons bevrijd en ze waren helemaal lyrisch van het paard en de ruiter stortte hij in de zee. Ik vind de tekst niet zo geweldig, want het gaat natuurlijk over die ander dan ook. Maar het loflied dat God ons alles is en dat het niet een loflied is wat er uit ons hoofd komt, maar wat werkelijk uit ons hart komt. Wauw. Het loflied wat eigenlijk gaat richten naar Habakuk 3, vers 17. Ook al zal alles en alles en alles tegenzitten. Nochtans, zegt de NBG-vertaling, nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil. Oh, ik sta ergens tussen de scheiding van hoofdstuk 1 en 2. Als ik het in de volgorde mag zetten. Maar er zijn heel veel dingen, lieve mensen, die je gewoon tegenstaan, die je overkomen en waar je een plek mee moet gaan. Dat zijn de vragen dat je te maken hebt met ruzie. Je hebt te maken met ongemak, je hebt te maken met beperkingen. Dat, die dingen worden voor mij heel erg duidelijk. Hoe wil God verder met u, met jouw leven, met mijn leven? Hoe wil God daarin verder? En dat is zo essentieel. En weet je wat je daarin moet gaan doen? Vragen, gewoon vragen. En dat duurt soms eeuwen voordat je antwoord krijgt, want het zegt Habakkuk, Heere, hoe wilt u? Maar hij legt de vraag gewoon bij de Heere neer. En een van de grootste opmerkingen die ik ooit heb gekregen in de afgelopen tijd is, God vergist zich nooit. Toch? Hij weet alles. Hij weet waarom u hier vanmorgen zit. Hij weet of u vanmorgen met een opgetogen hart bent gekomen. Of dat u ruzie hebt gehad met uw ego of wat dan ook. Hij weet alles. En hij vergist zich niet. Hij wil er een weg mee gaan. En misschien dat u vanmorgen zegt van, ik heb er helemaal niks aan gehad. Nou, heeft God vanmorgen nog niet geantwoord. Misschien volgende week. Misschien over de week daarna. Of over volgend jaar. Maar hij komt met een antwoord. En dat is ook de worsteling van een Habakkuk. Van, Heere, hoe lang roep ik om hulp? En u hoort niet. Want er is allemaal dingen om ons heen die niet juist zijn. En hoe moet ik me daarin op gaan stellen? Als Habakkuk hier zegt, want waarom doet u mij onrecht zien en schuilt u de moeite? Dan zie je twee dingen. Vers 3. Habakkuk ziet dus onrecht en hij zegt erbij, en aanschouwt u de moeite. Hij zegt niet, en ik aanschouw ook moeite. Nee, ik zie onrecht en u aanschouwt de moeite. Met andere woorden, Habakkuk bevestigt het ook. Van wat ik zie en wat ik meemaak, dat moet u toch ook zien. En het is ook zo. Alleen God kijkt tegen sommige dingen heel anders aan dan wij mensen. God heeft een heel andere visie op de dingen die gebeuren dan wij mensen. Wij staan te jubelen misschien wel dat er contact gezocht wordt tussen Noord- en Zuid-Korea. En dat ook president Trump daar binnenkort gesprekken gaat voeren. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid, zegt de psalmist. Het is vanwege u en uw gezalfde. Alles wat op dit moment gebeurt, heeft te maken met de wederkomst. De onrust in Gaza en Israël heeft te maken met de wederkomst. De hele wereld staat in brand. Waarom? Omdat de Heer Jezus gaat komen. En wij staan te juichen, want Noord-Korea gaat misschien zijn nucleaire programma wat ombouwen. En als dat de hoop is, lieve mensen, dan hebt u een ijdele hoop. Ik wil niet zeggen dat die meneer daar in Noord-Korea die nucleaire bommen niet weg gaat doen. Maar dan nog. Er zijn zoveel van die wankele figuren die ook zo'n bommetje hebben. Er hoeft iets te gebeuren, de wereld staat in brand. Onze hoop is ergens anders. God kijkt anders tegen de wereld aan dan wij. God kijkt anders tegen problemen aan dan wij. En neem die niet kwalijk, bij God, bij onze Heer Jezus Christus, staan heel veel dingen haaks op datgene wat wij zien en wat we denken en wat we beleven. Dus is een Engelstalig lied wat zegt dat bij hem alles upside down is. Ja? Alles is omgekeerd. Is er ondersteboven. Want wanneer ben je groot en de koninkrijk van God? Als je klein bent. Wanneer wordt de Heer Jezus verheerlijkt? Wanneer spreekt hij over zijn verheerlijking? Als je gekruisigd wordt. Nou, dat noemen we dingen omdraaien. En zo zul je nog heel veel van dat soort dingen kunnen gaan noemen. Waarin eigenlijk het kleine groot wordt, het grote klein wordt, wanneer je gaat sterven, tot leven gaat komen en weer een leven wilt, dat je eigenlijk dood blijft. Zo gaat het helemaal. Waarin je ziek wordt en misschien wel meer gebruikt van dan ooit tevoren, en wanneer je gezond blijft, misschien minder productief bent. Het kan allemaal bij onze Heere God. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die vraag blijven stellen. Heren, ik zie dit gebeuren, ik maak dit mee, ik beleef dit. Maar hoe ziet u er tegenaan en welke weg wilt u ermee gaan? Want hetgene wat het volk Israël meemaakte, dat was dus dat eerst de Assyriërs waren geweest. En dat nu de Babyloniërs of de Chaldeeën kwamen. En Habakkuk zegt van, het is een verschrikkelijk volk. En God zegt, ja, je hebt gelijk, het is een verschrikkelijk volk. Oh, dat is in ieder geval duidelijk. Maar Habakkuk zegt eigenlijk van, het is zo oneerlijk dat er een heidens volk, een godloos volk, wat alleen maar zijn God als zijn, of zijn kracht als zijn God aanschouwt. Een volk wat alleen maar ziet naar zijn eigen kunnen, wat met u geen rekening houdt, dat eigenlijk ons volk, het volk wat u toebehoort, zo gaat vervolgen. En eigenlijk zegt God van, ja, dat is ook zo. Maar ik heb daar een bedoeling mee. Ik wil dat volk tuchtigen, ik wil dat volk leren, ik wil dat volk uiteindelijk weer bij mij gaan brengen. Om het zomaar te zeggen, ik ga een werk doen, wanneer het verteld zou gaan worden, je zou niet gaan geloven. En dat is ook met het hele ondersteboven keer van, God gaat een weg die wij soms zo moeilijk kunnen begrijpen. Paulus citeert later die tekst, Handelingen 13 vers 41... waarin Paulus aangeeft dat de Joden eigenlijk terzijde zullen gezet worden terwille van de heidenen. Wow. En denkt u dat de Joden dat gemakkelijk zouden kunnen geloven? Die heidenen, dat was not done, die horen er niet bij. Dat waren godloze mensen, dat waren mensen zonder God. En die waren eigenlijk al gedoemd om zonder God verder te moeten. Terwijl God heel bewust een weg met Israël gaat, waarin ook de heidenen tot heil mogen komen. Ongelooflijk. En dat is ook het bijzondere. Het begint heel eenvoudig, waarin Habakkuk zegt en tot erkenning komt, bent u niet van oudsher de Heere? Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Heer, u hebt hem gesteld tot een oordeel, rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. Dus enerzijds de erkenning dat de Chaldeeën komen en gekomen zijn om het volk te tuchtigen, eigenlijk te dwingen opnieuw na te denken over God en over hun functioneren als godsdienstige natie. Maar anderzijds, en dat vind ik zo bijzonder, dat een Habakkuk aangeeft van, maar bent u niet van oudsher de Heere? Degene die aard en hemel gemaakt heeft, bent u niet van oudsher de Heere? De Heilige, de rots. En hij zegt zelf, bent u niet mijn Heere? En daar gaat het vanmorgen ook om. Wie is de Heer Jezus voor ons? Want we kunnen gaan over gemeente zijn hebben, we kunnen het over de wereldproblematiek hebben, we kunnen het over de toekomst gaan hebben, we kunnen het over alle dingen gaan hebben, maar het begint van, wie is de Heere Jezus voor ons? Is hij de Heere? De Heere of een Heere? Ik kwam laatst iemand tegen en die zei van, ja, maar andere wereldgodsdiensten kunnen ook mensen tot redding brengen. Nou, in mijn optiek absoluut niet. Dus er wordt toch gezegd, is Boeddha minder dan? Ja, Boeddha is niks. Maar dat zegt God ook, Jesaja 44 volgens mij. Waarin God volgens mij zegt, ik ken geen andere goden. Ik zou niet weten wie. Ik ben de enige. En dat is heel mooi. En genieten van dat God eigenlijk zo met woorden speelt. Van eigenlijk een beetje humorachtig. Van, ik heb ze nooit gezien. En hoe zal degene die adem helemaal gemaakt heeft, die nooit een ander God heeft gezien. Ja, dus ik ben de enige. Maar is dat voor ons ook zo? Is hij die enige? Die heilige? Want ook dat heilige is in feite dat God weet wat hij doet, dat hij zo anders is dan wij mensen, dat hij soms zo andere wegen gaat dan wij dat kunnen bedenken. En ik tref ook mensen die zeggen, ja, maar. En dan komt het er heel eenvoudig op aan, wat staat er? En natuurlijk, niet iedereen is even onderlegd, ik weet het wel. Maar lief mens, is hij de Heer en heeft dit voor het zeggen in ons leven. En mag hij het voor het zeggen hebben in het leven. En soms zou ik willen dat hij het niet voor het zeggen mocht hebben in mijn leven. Dat je zo met een Habakuk enkel zijn en je ziet van alles. En het enige wat je in je hoofd op kan komen is van... Heb je nooit, hè? Nee. Goed, neem geen voorbeeld aan mij. En dat je in feite in je hart veel liever iemand terecht wil stellen dan gaan vergeven. Wauw. Dat kost ook slapeloze nachten. Voordat je daaruit bent. Tenminste, dat kan. Maar waarom dan? Omdat hij het vraagt. Omdat hij mij zoveel vergeven heeft. Dat ik moet leren vergeven wat de ander mij doet, aandoet en aangedaan heeft. Want als je eigen weg zou gaan, dan zou datgene wat Habakuk gezien heeft nog alleen maar groter worden. Nog meer ruzie. Nog meer ellende. Nog meer aanvaringen gaan we door. Daarom, wie is de Heer Jezus? En dat is ook het mooie, want Habakuk begint met die vraag van, hoe lang nog, Heere, roep ik om hulp en u antwoordt niet. En hij zegt me, ook al antwoordt u mij niet. Nochtans bent u voor mij de Heere, de Heilige, de Reine, degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven. En vandaar ook dat je ziet dat God hem zoveel aangereikt heeft over de weg die de Galdeën met Israël zouden aandoen. En anderzijds zie je in vers 13 tot het einde dat Habakuk nieuwe vragen krijgt. Van en hoe is dit dan mogelijk? En hoe is dat dan mogelijk? En hoe is dat dan mogelijk? En ik krijg geen antwoord. Hij krijgt in hoofdstuk 1 alleen antwoord van God, dat God de Galdeën gesteld heeft tot de tuchtiging. En eigenlijk, ja, we hebben er vanmorgen iets van gehoord in Vietnam, en of dat altijd te maken heeft met tuchtiging, ja of nee, weet ik niet. Er zijn soms momenten dat ik denk dat als kerken in Nederland, hier in het Westen, zouden mogen verlangen naar een beetje vervolging. Niet om de vrijheid kwijt te raken, maar wel om een beetje om de ruzie kwijt te raken. Want als je samen een gemeenschappelijke vijand krijgt buiten de deuren, wat ben je elkaar dan nodig? En vandaag de dag jagen we elkaar de deuren uit, omdat de ene net iets anders denkt dan de ander. En ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, dus al jaren en jaren terug, dat de gemeente, net als u, een gebouw kocht. En de eerste kerkscheuring meemaakte vanwege de kleur die op de binnendeuren kwam. Denk ik, waar gaat het om? Waar gaat het om? En eigenlijk waar, er zijn ook kleuren die ik niet mooi vind. Dus het principe zit bij iedereen. Maar, wat ga je doen? Wat doet Habakuk? Habakuk houdt heel veel vragen over. En ik denk ook niet dat er een tijd gaat komen dat wij alle vragen beantwoord krijgen. Want er zijn zoveel moeilijke vragen. Van waarom dit gebeurde, waarom dat er zoveel kindslaven zijn, waarom dat er zoveel mensen misbruikt worden. En er zijn zoveel vragen. Habakuk doet één ding. Hij erkent wie de Heer is. En hij zegt, Heere, ik wil gaan staan op mijn wachttoren. En ik wil gaan uitzien naar wat u gaat spreken. En wat ik moet antwoorden op mijn klagen. Ik vind het zo groots. Dat Habakuk niet zegt van waarom antwoord niet. Nee, hij is een fase verder. Hij zegt, ik blijf u vragen. En ik wil gaan wachten op datgene wat u gaat zeggen. En wat ik mag antwoorden op mijn klagen. Omdat u gaat antwoorden. En daarmee kunnen dingen helemaal niet veranderd worden, maar er is een eindje die verandert. En dat is Habakkuk. En dat is het mooie. Want lieve mensen, van wat voor antwoord God u ook gaat geven vandaag, op uw persoonlijke vragen of wat dan ook. De situatie om u heen verandert zeer waarschijnlijk maar heel weinig, als die gaat veranderen. De wereldproblematiek gaat zeer waarschijnlijk niet veranderen. Ik wil niet zeggen dat God zich niet kan laten verbidden, maar de grote lijnen staan heel duidelijk. In onze levens is misschien meer mogelijk. Kan. We hebben dingen meegemaakt in ons leven het afgelopen jaar die ik van tevoren niet kon bedenken. En waarvan ik nog steeds vraag van, en hoe nu verder? Maar ik weet het niet. Ik telde vanmorgen mijn vrouw uit de auto denken, hoe gaat dit komen? Mag ik hier nog een keer komen? Ik weet het niet. Maar hij weet het wel. En ook al kunnen we nooit weer uit huis komen, dan gaat hij er nog een weg mee. Dat houdt niet in dat er geen tranen zijn. Maar dat je mag gaan zeggen van, ik wil naast die Habakkuk gaan staan. En ik wil gewoon aan God vragen, Heer, hoe wilt u ons leven nu gaan invullen? En we zien al de manco's binnen de gemeente. En we zien al de dingen die we graag zouden willen gaan doen. En die niet meer mogelijk zijn. En nochtans, ik wil gaan staan. En wij willen gaan staan op die wachttoren. En gaan uitzien naar wat hij gaat spreken. En wat wij mogen antwoorden, omdat hij spreekt. Niet op ons klagen, maar wel op onze vragen. En ik hoop dat dat een weg mag zijn, ook voor u. Om uiteindelijk te komen van hoofdstuk 1 vers 1. Hoe lang roep ik om hulp? En ik hoop daar ooit te komen, samen met mijn vrouw. Bij hoofdstuk 3 vers 17. Ook al zal het nog veel slechter gaan. Nochtans, zegt de NBG. Nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil. En daar zien we naar uit.